onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het tiende vers van Psalm 68. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En wat hij verder volgt uit het tiende vers van Psalm 68. doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we het 5e vers van Psalm 86. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer. En wat er verder volgt uit het 5e vers van de 86e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het 6e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23. We noemden u Romeinen 6, vanaf het eerste vers tot het einde van dat hoofdstuk.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade des te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, omdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn, in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, omdat het lichaam der zonde er niet gedaan worden, omdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien we nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonden eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet in u heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfs lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgene die gij gehoorzaamt, of der zonde tot dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt, en vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uw vleeses wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonden, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Maar nu van de zonden vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. En het einde, het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven. Door Jezus Christus, onze Heere.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel de verzen 17 en 18 van Romeinen 6. Romeinen 6, de verzen 17 en 18, daar lezen wij Gods woord, onze tekst aldus. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Zingen wij van Psalm 66 het zesde vers. Door het hoogste armt geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen, met offers aan hem toegezijd. En het zevende vers. Ik zal het brandalta doen roken van het edelst vee uit kooi en stal. En wat er verder volgt uit de versen 6 en 7 van de 66ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde gemeente, Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk, was in de tijd van Paulus een ontzaglijk grote stad. Daar woonden 1 miljoen mensen en onder hen 50.000 Joden. In die stad stonden heel veel prachtige afgodstempels. In Rome werden dus de afgoden gediend. Maar daarnaast waren er ook synagogen. De levensvorst heeft ervoor gezorgd dat er in Rome een gemeente is ontstaan. Vanuit Rome zijn er aanwezig geweest op het Pinksterfeest. Mogelijk dat zij het evangelie van Christus verkondigd hebben, doorgegeven hebben. Er zijn er ook die zeggen, Petrus is de stichter geweest van de gemeente in Rome. Nou, dan is Petrus niet de stichter geweest, om het zo te zeggen, maar dan heeft de Heere hem als een instrument gebruikt. Paulus zelf was nog nooit in Rome geweest toen hij de brief aan de Romeinen schreef. Er was in Rome heel wat gebeurd. In het jaar 49 had keizer Claudius bevel gegeven dat alle Joden, ook Joden die christen geworden waren, uit Rome moesten vertrekken. Enkele jaren later mochten zij weer terugkeren. Dus als Paulus zijn brief schrijft, dan zijn daar ook weer teruggekeerd. En dan richt hij zijn brief aan de gemeente in Rome. En uit de inhoud van die brief blijkt dat de Heere wonderen heeft gedaan. Onze tekst getuigt daar immers van. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. De levensvorst werkt wonderen. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats zondig verleden. Ten tweede Gode verheerlijkend heden. De levensvorst werkt wonderen. In de eerste plaats dus zondig verleden en ten tweede Gode verheerlijkend heden. Dat zondige verleden wordt getekend door de woorden die wij lezen in vers 17. Dat gij wel dienstknechten der zonde waart. Dat was dus in het verleden werkelijkheid. En voor het woordje waard of was staat er een woord in de Griekse taal dat betekent het was een blijvende toestand. Het was echt niet zo dat zij die levend gemaakt zijn in het verleden zo af en toe eens zondigden. Zo af en toe eens ongerechtigheid bedreven en zich af en toe niet hielden aan de wet van God. Dat was hun doorgaand levenspatroon. Dienstknechten van de zonde. En dat geldt de eeuwen door. Dat geldt vandaag nog. Zoals wij op deze wereld komen, eren we God niet, zijn wij geestelijk dood. We leven wel. We doen wel van alles. We zeggen van alles. We horen van alles. We zien van alles. Maar het is allemaal zondig. Het gaat tegen Gods woord in. Dienstknechten van de zonde. En de zonde, dat is niet willen buigen onder God. Hem niet willen gehoorzamen. Niet willen luisteren naar de leer die in Gods woord wordt verwoord. We denken het zelf wel te weten. We laten ons helemaal niks voorschrijven. We kijken naar datgene wat wij willen. We luisteren naar de muziek die wij mooi vinden, of dat nou zondig is of niet. We trekken ons van geen enkel voorschrift ons wat aan. We besteden onze tijd zoals het ons goeddunkt. Vrijdagavond en zaterdagavond maken we zelf wel uit waar we naartoe gaan en hoe lang we er naartoe gaan. En we gaan er zelf over waarvan we in dit leven willen genieten. Dat is de werkelijkheid. En we maken zelf al uit hoe we ons geld zullen besteden. Met God en zijn woord willen we van nature niet rekenen. Als we er een klein beetje mee rekenen, dan is dat eigenlijk zelfbedoeling. Want grove zonden wil ik niet doen, omdat er anders over mij gepraat wordt. Dan zal mijn naam besmeurd worden. En ik wil toch bekend staan als een keurig net mens. Maar met mijn hart wil ik zelf uitmaken wat ik doe. Dat is onze werkelijkheid. En dat was ook de werkelijkheid in Rome. Dienstknechten van de zonde. Eigenlijk staat er slaven van de zonde. Slavernij. Ook jullie jongens en meisjes hebben wel eens van slavernij gehoord. Misschien wat over verteld op school als het gaat over de vaderlandse geschiedenis. Dat ons land en andere landen zich aan slavenhandel schuldig hebben gemaakt. En dat was heel wat. Het was zeker waar dat de volkeren onderling in Afrika elkaar gevangen namen. En dan die gevangenen verkochten als slaven aan ons blanken. En dan konden die slaven met een slavenschip vervoerd worden naar Amerika. Maar jullie voelen wel aan, als iemand kans zag om aan slavernij te ontkomen, dan deed hij dat. Als er een vijandige patrouille kwam, dan probeerde je uit hun handen te blijven, want als je gevangen genomen werd, werd je in een fort opgesloten totdat het schip zou komen dat je zou brengen naar de overzijde van de oceaan om daar als slaaf te gaan dienen. En ze zullen het ook wel geprobeerd hebben om uit die burcht, uit die vesting te ontsnappen. En ik heb het gelezen dat er zelfs wel zijn die geprobeerd hebben overboord te springen van zo'n slavenschip. Want het slavenbestaan dat je tegemoet ging, viel echt niet mee. Dan moest je heel hard werken. Vaak onder erg moeilijke omstandigheden. Op het heetst van de dag. En je werd echt niet ontzien. Willekeur en machtsmisbruik. Marteling was vaak het geval. Een ontzettende toestand. Slaaf zijn. En wat dachten jullie? zouden die slaven niet graag vrij willen zijn? Denk het wel. En toen het einde van de slavernij werd aangekondigd, werden ze ook vrij. Dat was reden tot blijdschap, tot vreugde. Nu niet langer te maken met een wrede meester die je kon slaan met de zweep of hoe dan ook. Een heel ander leven. En hoe is het nou met de slaven van de zonde? Zien die er ook naar uit om vrij te worden? Weet u wat er gebeurd is? In het paradijs hebben wij ons in Adam moed en vrijwillig tot slaaf gemaakt van de zonde. De band met God hebben we doorgesneden. En juist het dienen van God was de ware vrijheid. Dat zou de mens het eeuwige leven gegeven hebben. God had gewaarschuwd. Als je eet van die boom van de kennis van goed en kwaad, dan zul je de dood sterven. En dat heeft de mens toch gedaan. Hij heeft genomen van die vrucht en gegeten en zo een slaaf geworden van de zonde. En die slavernij is de allerergste slavernij. Want wie is dan je wrede meester? Dat is de duivel. Ja, maar dominee, als ik doe wat ik wil en als ik kijk naar datgene wat ik mooi vind en als ik bepaal waar ik naar luister, als ik zelf uitmaak waar ik naartoe ga, daar voel ik me goed bij. Ja, dat is nou het allerergste. Wij voelen ons thuis in die slavernij. En we hebben er geen last van dat de Satan onze meester is. We denken dat het gehoorzamen aan hem vrijheid is. En hij spiegelt ons dat ook voor. Weet je wat de duivel zegt, jongelaar? Als je jong bent, is het nog veel te vroeg om de Heere te gaan dienen. Je moet eerst maar eens met volle teugen genieten van het leven. Pluk de dag. Er is zoveel te beleven. Zoveel moois. Waarom zou je nu al druk maken om de eeuwigheid? Dat kan later altijd nog. De duivel wil al zijn onderdanen vasthouden. We zouden het zo kunnen zeggen, van nature zitten wij alle in dat slavenschip en we denken dat we vrij zijn. De duivel is de kapitein en waar varen we heen? We varen heen naar de eeuwige rampzaligheid. En we hebben er geen last van. We zijn blind voor die slavernij. We voelen ons er goed bij. We doen wat de duivel voorspiegelt en voorhoudt. Maar de Heere zegt eerlijk waar dat op uitkomt. Het is u voorgelezen. Het laatste vers van Romeinen 6. De bezoldiging der zonde is de dood. En dat is de dood in zijn volle betekenis. Bezoldiging. Wat betekent dat eigenlijk? Wel, dat is soldatenloon. Als een soldaat in dienst is bij het leger, krijgt hij loon uitbetaald. Als je in dienst bent en in dienst blijft van de zonde, in dienst bent en blijft bij de duivel die de aanvoerder is, dan betekent dat de dood. daar word je niet gelukkig van. En ook op deze aarde, in dit leven, kan de zonde al een hele wrange nasmaak hebben. De gevolgen van de overtredingen van Gods wet zijn soms heel ingrijpend. En ook al zou het niet zo zijn, ook al zou je een onbekommerd, zorgeloos, vrolijk leven hebben in de zonde, en het moment van sterven komt, dan word je voor God opgeroepen. Dan moet je verantwoording afleggen. Dan zal de Heere oordelen. En het staat eerlijk in Romeinen 6, vers 23, wat er dan gebeurt. De dood. De eeuwige dood. Dan zal de ziel tot de hel veroordeeld worden. En het lichaam, ja, misschien met pracht en praal begraven, dat kan allemaal. Misschien nog mooie toespraken gehouden over de betekenis die je mocht hebben in dit leven, maatschappelijk, een hoge positie ingenomen misschien. Maar dat lichaam zal tot vertering overgaan. En op de jongste dag opgewekt worden tot een eeuwig afgrijzen, want dan zullen ziel en lichaam herenigd worden, om dan eeuwig de toren van God te dragen. Wel, dat was nu de toekomst van allen in Rome die de afgoden dienden of die in de synagoge heel netjes leefden, maar het verwachten van hun eigen gerechtigheid. Daar wist Paulus van. Hij is de schrijver van de brief aan de Romeinen. Hij was ook een vijand, ook een dienstknecht van de zonde, een slaaf van de zonde, mooie opgepoetste zonde zouden we kunnen zeggen. Hij had heel wat dingen waarop hij zich kon beroemen. Maar een vijand van Christus. Ook zijn verleden, een zondig verleden. Maar de Heere is in zijn leven gekomen. Niet alleen in zijn leven, ook in het leven van synagogegangers in Rome en ook in het leven van heidenen. De levensvorst heeft geestelijk doden geestelijk levend gemaakt. En dat is de vraag, geliefde gemeente, die we eerlijk onder ogen moeten zien. Is dat wonder ook werkelijkheid geworden in mijn, in uw, in jullie leven? Wilt u niet ongerust gemaakt worden? Wil jij nog rustig voortleven, zoals het al jaren doet? Bedenk wat dat zal betekenen. De dood kan werkelijkheid worden. En waar zult u, waar zal ik, waar zal jij dan zijn in de eeuwigheid? Als dat wonder van de levend maken niet heeft plaatsgevonden, dan is het voor eeuwig kwijt. Want dan is er ook geen waarachtige bekering. Dan is er geen waarzaligmakend geloof. En dat heeft Paulus zelf moeten ondervinden en mogen ondervinden op de weg naar Damascus. Christus is hem verschenen en heeft het gehoord. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? U bent een vijand. Hij vervolgde Christus in zijn volgelingen. Maar het licht van Gods genade is in zijn leven opgegaan. Hij kreeg niet alleen te zien en te beleven dat alles waar hij het van verwachtte voor God geen betaling kon zijn voor zijn zonden. Maar hij kreeg ook te zien dat er alleen betaling is in het borgbloed van Christus. En dat leidt tot onze tweede gedachte, want als de levensvorst tot leven wekt, dan komt daar een godenverheerlijkend leven. Godenverheerlijkend heden breekt dan aan. En we lezen dat in onze tekst. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart. Dus dat dat tot het verleden behoort. Dat daar een einde aan gekomen is. Dat er een wonder heeft plaatsgevonden. Maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. Niet langer een slaaf van de zonde. Niet langer een slaaf van de ongerechtigheid. Maar een slaaf, een dienstknecht van God geworden. En in het leven van hen die levend gemaakt zijn, zijn vruchten te zien. Dan ga je leven naar datgene wat Christus heeft voorgehouden. Leven vanuit de liefde die de Heere uitstort in het hart. Die liefde heeft Saulus leren kennen. Liefde tot God en liefde tot de naaste. O, wat heeft hij er veel voor over gehad om het evangelie van Christus, om het evangelie van vrije genade uit te dragen en te verkondigen. Wat heeft hij daar veel voor willen doormaken, opdat zondaren, dode zondaren, levend gemaakt zouden worden. Dat was de liefde die hem dreef. En dat vinden we terug in Gods woord. Want de vrucht des geestes is liefde. Ook in dat opzicht, ja juist ook in dat opzicht, onderwerping, gewillige onderwerping aan de leer die in Gods woord wordt gevonden. Van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. Alles wat in Gods woord staat, wordt dan onderschreven. Dat we goed geschapen zijn. Dat we diep gevallen zijn. Dat we liggen in het graf van de zonde van nature. Gewillige slaven van de ongerechtigheid, ja van de duivel zijn. Maar ook het werk van Christus. Dat wordt heel duidelijk naar voren gebracht. Dat hij zich gevangen heeft laten nemen. Adam heeft zich moed en vrijwillig uitgeleverd aan de duivel. De band met God doorgesneden. Christus is gekomen om in volkomen onderwerping aan de wil van zijn Vader zich te laten binden, opdat hij veroordeeld zou worden als de allergrootste dienstknecht van de zonde, als een slaaf van de zonde en de Satan. Want alle ongerechtigheid van die ontelbare schare die zalig zou worden, is op hem aangelopen. De zwaarste last die er ooit is geweest, heeft hij willen dragen. En zo, omdat hij gebonden is, omdat hij gekruisigd is, omdat hij zijn leven heeft afgelegd en zijn bloed gestort, zo alleen is er verlossing uit de slavernij van de zonde. Is dat geen wonder, geliefde gemeente? De levensvorst opent blinde zielsogen. Hij maakt dat we anders gaan denken. Wij denken eigenlijk vanuit onszelf alleen maar verkeerde dingen, zegt de Bijbel. En dat is waar. Al het gedichtsel van de gedachten van ons hart is te allen dagen alleenlijk boos. Alles in dienst gesteld van de duivel. Maar dan gaan we anders denken. Dat is ook een van de betekenissen van bekering. Omgekeerd worden. Niet langer vragen aan de duivel wat we doen zullen. Maar dan wordt de vraag geboren: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Kennen we die vraag? Die omkering? Die liefde die God uitstort in het hart. Liefde tot hem en liefde tot de naaste. De levensvorst geeft leven in het hart van dode zondaren. En dat doet hij door de heerschappij van de Satan te verbreken. En zijn eigen koninkrijk te stichten in het hart. Zodat er gewillige gehoorzaamheid komt. De nieuwe gehoorzaamheid. Waar het doopsformulier op grond van Gods woord zo duidelijk over spreekt. En door woord en geest werkt de levensvorst die wonderen. Zie het op de Pinksterdag. 3000. Zie het in Rome. Waar zoveel afgoderij was. En waarin de synagoge betrouwen was op de eigen gerechtigheid. De Heer heeft dode zondaren levend gemaakt, zij die op een grove wijze de zonde dienden in de afgodendienst. Maar ook zij die op een nette godsdienstige wijze een dienstknecht van de zonde waren. Want er is niemand op aarde die dat wonder van de levendmaking niet nodig heeft. Denk maar aan Nicodemus. Een nette leidsman van de Joden, waar niets op viel aan te merken. Hij hoorde het. Voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren worden. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dus die wedergeboorte had Nicodemus nodig. Hebben wij allemaal nodig. En laten we onszelf daarop na mogen zien, geliefde gemeente. Wat een wonder. Als je dan mag zeggen, na dat zelfonderzoek, de levensvorst heeft wonderen gedaan in mijn hart en leven. Ook die gewillige overgave gewerkt aan de leer die in Gods woord wordt verwoord. En dan word je een christen in de ware betekenis van het woord. Dat ligt ook in onze tekst opgesloten, voorbeeld der leer staat er, voorbeeld. Als je een stempel zet, dan zie je op papier precies wat er in dat stempel te zien valt. En zo is het nu ook als Christus levend maakt. Ga je een klein beetje op hem lijken. Dan komt er iets van dat spreken tot eer van God als profeet en het bevorderen van zijn koninkrijk, het strijden onder zijn banier. En niet zoveel mogelijk zonde doen, omdat er toch wel veel genade is. Daar gaat Paulus tegen in. Dat is niet naar Gods woord. Er waren mensen die dat zeiden in Rome. Er is genade genoeg, dus je kunt gerust wat zondigen. En dan zegt de apostel, wat zullen wij dan zeggen? Romeinen 6 vers 1. Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dus ga maar voort met zondigen, er is toch wel genade. Nee, dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Aan de zonde sterven. Was die zonde maar helemaal weg, zegt misschien iemand. Dat is ook de wens en de begeerte en het verlangen van Paulus wel geweest. Uit last van het overblijvende kwaad in zijn hart. Dat is toch de werkelijkheid. Maar je kunt en je wilt niet meer leven in de zonde, zoals in dat zondige verleden het geval was. Maar strijden tegen de zonde. Heere, geef mij kracht om staande te blijven. Want in eigen kracht kan ik me geen moment handhaven tegenover de aanvallen van de Satan, de wereld en de zonde. En de ervaring is telkens opnieuw vallen in de zonde. Struikelen als het gaat om de gehoorzaamheid aan God. Maar dan mag ook hier het rijke evangelie klinken. Als je daar nou onder gebukt gaat, en als Gods kind klein en groot in de genade dat beleiden moet, dan is er vergeving in en door het werk van Christus. Aan de Heere gehoorzaam geworden. Nieuwe gehoorzaamheid. En vrijgemaakt, vers 18, vrijgemaakt zijnde van de zonde. Niet jezelf daarvan vrijgemaakt. Niet jezelf daarvan losgescheurd. Dat is het werk van God. Het werk van de levensvorst. Nee, dat wil niet zeggen dat wij het dan maar moeten afwachten. Daar roept de Heer nergens toe op in zijn woord. Heden, zo gij mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Er wordt nergens over uitstel gesproken. Heer, is het waard, onmiddellijk en de rest van het leven gediend te worden. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. De jonge jaren zijn de beste jaren. En geloof de duivel toch niet dat als je jong bent, je rustig nog genieten mag van het leven en later nog wel bekeerd kunt worden. We weten niet of er een later komt. En ten tweede, God is het waard en heeft er recht op dat we Hem dienen. Hem loven en prijzen. Hem groot maken. Daar was de mens toe geschapen. Vrijgemaakt zijnde van de zonde. Van de heerschappij van de zonde. En van de schuld van de zonde. En een klein beetje ook al van de onreinheid van de zonde. Dat is maar een klein begin. De Allerheiligsten, zegt ons leerboek, maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Maar de Heere houdt zijn werk in stand, hoor. De duivel kan het er nooit uithalen. Vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Gemaakt. Dat heb ik ook zelf weer niet gedaan. Dat heeft God gedaan. Niet toen ik in het voetbalstadion zat, hoor. Maar door zijn woord. Want het woord is het zaad van de wedergeboorte. En daarom, geliefde gemeente, ga getrouw op onder Gods woord. Smeek dat dat woord tot zegen mag zijn voor het eerst of opnieuw. De Heere werkt wonderen. Hij doet duizend wonderen. Hij is God. Ja, Hij alleen. En daarom staat er ook aan het begin van onze tekst: maar Gode zij dank. De Heere alleen zij gedankt voor de wonderen die Hij werkte in Rome. En de wonderen die Hij vandaag ook nog werkt. En we gaan daarvan zingen door u. Door u alleen om het eeuwig welbaag. Het 8e vers van Psalm 89. bent u, ben jij nog zo iemand die eigenlijk zegt, ik maak uit wat ik doe. Ik kijk naar wat ik wil. Ik luister naar wat ik zelf mooi vind. En ik maak zelf ook wel uit waar ik al of niet naartoe ga. Ik heb echt geen voorschriften nodig uit de Bijbel of van mijn ouders die mij Bijbelse zaken willen voorhouden. En kan zelfs zijn dat we al oud geworden zijn en ook diep in ons hart nog zo denken. Wat een wonder dat de Heere dan tot ons komt. En waarom zou hij dat doen? Omdat hij graag ziet dat slaven van de zonde, gewillige dienstknechten, gewillige slaven van hem zullen worden. Dat wil de Heere bewerken door de prediking. Staat in het begin van de Romeinenbrief. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. En iedereen die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Juist onder de prediking van het woord van het evangelie van de gekruisigde Christus wil de Heere ogen openen en harten verbreken. Bid het dan. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Misschien zijn er ook die genade mogen kennen, maar die toch heimelijk van binnen wel eens denken, als ik zondig, dan is daar toch vergeving voor. Eigenlijk een klein beetje lijken op die mensen die zeggen, je kunt gerust zondigen, want bij de Heere is toch veel genade en veel vergeving. Weet u wat er gebeurt? Wanneer je als iemand die de Heere vreest daaraan toegeeft, dan wordt het donker. Dan wordt het benauwd. Dan trekt de Heere zich terug in de uitingen van zijn liefde, nabijheid, goedertierenheid en ontferming. Dan laat hij iets voelen van zijn gramschap over de zonde. Het is zeker waar. Gods werk zal niet teniet gedaan worden in het leven van Gods kinderen. Maar toegeven aan de zonde brengt wel benauwdheid en duisternis. Maar de Heere laat daarin niet omkomen. Want wat hij begint, zet hij voort. Dan ontdekt hij aan die zonde en brengt tot schuldbeleving en schuldbelijdenis van die zonde. En doet vergeving zoeken en vinden in het werk van Christus. En de vrucht daarvan is des te heftiger strijden tegen de zonde. Onderbiddend opzien tot de Heere die sterker wil in die strijd. En bedenk het ook eens. Het heeft Christus zijn bloed en zijn leven gekost om voor de zonde te betalen. Zou er dan zomaar gezondigd kunnen worden, omdat er toch wel genade en vergeving is? Twee heren dienen kan ook niet. Dat zien we al in de tijd van Elia. De Baal en de Astarte werden gediend en ook de Heere werd nog wel enigermate gediend. Twee heren dienen. De Heere eist het hele hart. Heel de ziel. Al de vermogens. Dat gold in Rome. Dat geldt ook vandaag. Hoe is het? Hinken we nog op twee gedachten? Denken we heimelijk dat dat kan? Geloof de duivel toch niet dat dat mogelijk is? Geloof het woord der waarheid. De Heere wil alles. Hij wil de liefde niet delen met de afgoden. Hij wil dat we hem van harte zouden zoeken en van harte zouden dienen. Dat staat hier ook in onze tekst. Van harte gehoorzaam geworden zijt. Gehoorzaam ook aan de leer die in het woord te vinden is. Gehoorzaam aan Christus. Het eerste begin van de zonde tegenstaan. Denk aan de bergrede. Het allereerste beginnetje van de overtreding van Gods geboden, dat is zonde. En als je de sluisdeuren openzet, komt er een stortvloed van water doorheen. Dat is ook als we toegeven aan de zonde en denken voor deze ene keer moet het dan maar. Ook dat heeft dodigheid tot gevolg. Maar de levensvorst heerst, dat is waar. Want de macht en de heerschappij en de tirannie van de zonde is verbroken. En hij draagt er zorg voor. Dat dat leven dat aangevallen wordt, dat bestreden wordt. En dat door eigen schuld soms heel ingezonken en dodig is. Niet sterft. Want we lezen. De genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Here. Dat is nou het uitzicht. Het eeuwige leven. Wat hier al begint. Want dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. Kennen met je hart. U kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. De Heere mogen dienen, dat gaat vanzelf. Als God in je leven gekomen is, dan is er een wonderlijke liefde gekomen die er voor die tijd niet was. Ook een strijd die er voor die tijd niet was. De strijd tegen de Satan, de wereld en alle zonden, niet alleen buiten je, maar juist binnen je, in je eigen hart en leven. Dan is er ook een gehoorzaamheid gekomen, die er voor die tijd niet was. Geen wettische gehoorzaamheid, zoals het was bij Saulus, voordat hij bekeerd werd. Liefdevolle gehoorzaamheid, uit liefde willen doen, wat de Heere vraagt. Dan is er ook een vreugde in je hart gekomen. Hier voor die tijd niet was, kennen we daar wat van. Dat we blij zijn als het weer zondag wordt. Dat we Gods woord mogen horen. Dat we verheugd zijn als we de Bijbel mogen lezen. En de heilgeheimen van Gods woord mogen gaan leren kennen meer en meer. Vreugde. Vanwege het werk van de zaligmaker. Ik heb het al vaker genoemd de laatste tijd. Die vreugde kende Maria. Mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Dat is een vreugde die er voor die tijd niet is. Voor die tijd kan je misschien wel eens blij zijn met datgene wat je zelf gedaan hebt. En dat je min of meer tevreden bent over je eigen godsdienstige prestatie. Dat je vindt dat anderen daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Maar de Heere slaat dat alles uit handen. Je kunt er echt niet mee betalen. En richt het oog op Christus. Die enige en volkomen zaligmaker. Waar God zelf voor gezorgd heeft. Maar Gode zij dank voor het zenden van zijn zoon. Gode zij dank voor het lijden van Christus. Gode zij dank voor het wonder dat de levensvorst gewerkt heeft in het hart. Van dood levend gemaakt. En dat leven kan nooit meer teniet gedaan worden. Daar gaan we straks van zingen. De Heere immers geeft zijn volk de overwinning. Hij is verwinnaar in de strijd en geeft zijn volk de zegen. Misschien zegt de duivel, voor u, voor jou kan het niet meer. Je hebt veel te veel langs je heen laten gaan. De opvoeding verworpen. Niet geluisterd naar de catechisaties die gegeven werden. En waarin toch ook doorklinkt, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Wel, in de Bijbel staat dat niet. Daar staat niet dat het niet meer kan. Juist hele bemoedigende zaken staan daarin. Al hebben we nog zoveel misdreven. Al waren uw zonden als scharlaken. Zij zullen worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn. Zij zullen worden als witte wol. Dan is er inderdaad veel vergeving. Maar niet om nadat de Heer in je leven gekomen is voor te gaan met zondigen. Strijd tegen de zonde. En in die strijd zal de Heere de overwinning geven. En dat is enkel genade. Gode zij dank. De genade geeft Gods. Is het eeuwige leven. Naar je ziel. Als je sterven gaat. En de Heere mocht dienen uit liefde. En naar het lichaam. Op de jongste dag, de genade geeft Gods, is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons u ootmoedig te danken voor alles wat u gaf. Wil door uw Heilige Geest de naprediker zijn in ons hart. Vergeef het zondige, wat niet goed was, wat gebrekkig was. Gedenk in de week die weer begonnen is. Help en sterk bij alle dingen, maatschappelijk en ambtelijk. En als er zijn die wat rust nemen, wil ze ook weer veilig terugbrengen te zijner tijd. Bewaar voor gevaren, die op de weg en op het water of waar we ook zijn, ons altijd omringen. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het vierde vers van de derde psalm. Sta op, verlos mij, Heer, ik heb de God wel in getoond voor mij te waken. Het vierde vers van de derde psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.